ja, dat is wel teleurstellend. Allemaal, hè? Maar dat is natuurlijk even heel kort door de bocht. Hè? Want er zit namelijk natuurlijk, hè, we hebben ook de AEX herbeleggingsindex.
Absoluut.
En die heeft het helemaal niet zo slecht gedaan.
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Welkom Mark, alweer de tweede podcast van het jaar, Puur en Persoonlijk van Ambassador Vermogensbeheer. Ik denk een heel mooi moment om een podcast op te nemen. Eerste kwartaal zit erop, dus wat dat betreft met mooie beursstanden. Maar het begint wat onrustiger te worden, dus ik denk dat wij best wel wat onderwerpen nu kunnen behandelen waar de luisteraar ook toch wel wat aan heeft. Denk even aan de spanningen in het Midden-Oosten die we afgelopen weekend hebben gezien. Hoe gaan wij als value-belegger daarmee om? We zien de eerste kwartaalcijfers binnendruppelen. Tot heden eigenlijk allemaal teleurstellende reacties. Waar ligt onze focus? Waar zien wij op dit moment nog steeds de nodige kansen? En een vraag die wij regelmatig krijgen, is het nou wel zo verstandig om met beurzen op all-time high standen wel te starten met beleggen? Dus in ieder geval genoeg interessante onderwerpen. Laten we even kijken naar Q1. Even een compacte analyse. Even daar inzoomen op onze portefeuilles. De value portefeuille. Dat is de rode draad binnen Ambassador. Even inzoomen naar de dividend portefeuille. Dat is een themamandaat die we in 2019 zijn gestart. En even stilstaan bij het beursgenoteerde vastgoed. Q1. Wat kan jij daarover kwijt?
Nou goed, dat eindelijk de beursrally die toch in november is gestart in het eerste kwartaal van 2024 een behoorlijk vervolg heeft gekregen. Met name de grote aandelen hebben een mooi kwartaal achter de rug. Hè, met de grote Amerikaanse technologiewaarden. Maar daarnaast ook hebben banken en verzekeraars een mooie rit achter de rug. En ook de oliewaarden. Wat eigenlijk een beetje opvalt is dat die beurzen nog steeds gevoed worden door het idee van dat we dit jaar meerdere renteverlagingen gaan zien. Hè. Met name in de Verenigde Staten, maar ook in Europa zouden dit jaar, althans dat is de verwachting aan het begin van het jaar, dat die renteverlagingen gaan doorkomen. Nou, je ziet wel gaandeweg het eerste kwartaal dat die verwachtingen een beetje getemperd beginnen te worden. En dat komt met name omdat die inflatiecijfers toch wat tegenvallen. Hè. De inflatie komt niet snel genoeg naar beneden. En je ziet ook gaandeweg het kwartaal dat ook die beursrally een beetje begint te haperen.
Ja, en nog heel even terug voor de luisteraar. Want wij hadden best wel een lastige start van het jaar. Dus zowel januari als februari value bleef flink achter. Stonden zelfs op een gegeven moment -3, -4, terwijl de beurzen, ik noem het +6 deden. Ja. Hè, voornamelijk weer AI gedreven. Kijk even naar de AEX, +18% weging ASML. Nou, is dit jaar al iets van 30% gestegen. Dus wat dat betreft wordt het wel gedragen door een beperkt aantal aandelen. Dat zagen we trouwens vorig jaar ook. In maart zagen we mooi die inhaalrace van value met bijna 6-7% erbij. Dus uiteindelijk sloten we het jaar kwartaal af met een kleine 4% netto. De maand april is goed begonnen. Ditzelfde zien we trouwens ook terug bij het dividendmandaat. Echter, beursgenoteerd vastgoed kent eigenlijk een beetje een teleurstellende start van het jaar. Heeft na een eigenlijk zeer teleurstellend 2022 een beperkt herstel laten zien in 2023. En krijgt nu ook alweer wind tegen. En dan pak ik hem even weer terug naar waar jij net al even op wilde inhaken. Rente lijkt toch op een langere tijd op een hoger niveau te blijven.
Ja, absoluut. Maar dat is eigenlijk ook, dat zag je ook in het hele eerste kwartaal. En dat is ook de draai eigenlijk van groei naar value die je eigenlijk ook ziet. En dat hangt daar eigenlijk allemaal met elkaar samen. En dat is toch gewoon dat optimisme dat er in begin januari is, hè, van meerdere renteverlagingen dit jaar, want de inflatie gaat omlaag. Je ziet dat eindelijk gaandeweg dat eerste kwartaal draaien. En dat is eigenlijk ook de draai die je dan ziet in de markt. Toch ook van die aandelen die het in januari en februari goed gedaan hebben. Ja, je ziet dat in maart daar de klad in komt. En dan zie je eigenlijk ook dat value, en dat is eigenlijk ook ons hele verhaal wat we al langer uitdragen van, ja, wij zien niet zo snel die inflatie weer terug naar 2% gaan. En wij zien ook niet zo snel de rente ook weer heel snel omlaag gaan. Hè. Zal, ook om meerdere redenen zal waarschijnlijk wel de rente dit jaar wat omlaag komen, maar niet meer naar die niveaus die we de afgelopen jaren gezien hebben. En wat dat betreft denk ik ook gewoon dat er ook in de beurzen nog steeds te veel optimisme is, met name ten aanzien van die rente die omlaag moet komen. En wat je dan vorig jaar zag, hè, dat die lange rente zo sterk omlaag ging, je ziet dat het nu op dit moment toch weer gestaag omhoog gaan. Hè.
Ja. Dat zien we zowel in Amerika als in Europa. Dus je ziet in Amerika die 10-jaarsrente, die is nu van 4 opgeklommen boven de 4,6. Terwijl de korte rente daar nog op 5,25 staat. In Europa zien we een 10-jaarsrente in Nederland dan van 2 herstellen naar 2,7. De korte rente staat in Europa nog op 4. Echter, als je nu kijkt een beetje naar de signalen in de markt, de Fed blijft op die remtrappen, oftewel blijft dit beleid voorlopig handhaven. Dat is ook wel wat Powell deze week ook weer liet doorschemeren. We zien wat dat betreft de cijfers, inflatiecijfers nog niet voldoende afkomen. Echter, bij de ECB is men toch wel rijp om in juni een eerste verlaging door te voeren. Dat is eigenlijk iets wat wij vorig jaar niet hadden verwacht.
Het is ook heel ongebruikelijk, omdat vaak de ECB toch de Fed volgt in het beleid. Hè. Er zit daar vaak een jaar, anderhalf jaar vertraging op. Wat je eigenlijk gewoon nu ziet, is met name dat in de Verenigde Staten dat economische groei gewoon eindelijk wel op een redelijk mooi niveau blijft liggen, terwijl dat in Europa beduidend lager is. Hè. We hebben natuurlijk ook meer last van de oorlog in Oekraïne. Ja, en verder dat zie je toch wel dat de Amerikaanse economie hard gestimuleerd wordt. Hè. Je ziet de Amerikaanse overheidsschuld is toch wel in korte tijd wel heel erg hard opgelopen. En voorlopig blijft dat ook gewoon doorgaan.
Als ik dan kijk naar die valutaontwikkeling, ik zie een dollar de afgelopen weken flink sterker worden, omdat de Amerikaanse economie sterk blijft liggen. Doordat de rente waarschijnlijk langer hoger blijft. Nou, dat signaal zien we dus in Europa niet. Een zwakkere economie, toch de tijd rijp om een eerste renteverlaging door te gaan voeren. Maar qua overheidsfinanciën slaat het in Amerika wel door. Hoe lang kan je dit volhouden?
Nou ja, het antwoord is simpel, zolang de markt dat eigenlijk toestaat. En je hebt natuurlijk het voordeel dat de dollar de sleutelvaluta is. In principe, de Fed kan ook dollar door blijven drukken, net zolang als ze willen. Ik denk dat, de overheidsfinanciën in de Verenigde Staten, die zijn niet veel beter of, zo je wilt, niet veel slechter dan in Europa. Maar we hebben natuurlijk ook best veel landen die een overheidsschuld hebben die ruim boven de 100% van bruto nationaal product ligt. Alleen je ziet wel in de Verenigde Staten dat het de snelheid waarmee die overheidsfinanciën verslechteren, dat gaat wel heel sterk. Je ziet verder ook dat die arbeidsmarkt er gewoon heel goed bij blijft liggen in Amerika. Ja, en ik denk toch zolang die arbeidsmarkt er zo goed bij blijft liggen, dat het voor de Fed toch wel moeilijk is om die rente te verlagen. Overigens ook in de Europese Unie. Hè, je ziet natuurlijk wel politieke druk, hè, met name ook vanuit Zuid-Europa, om die rente snel te verlagen. Ik denk dat de ECB dat ook moeilijk kan weerstaan. Maar ook hier zien we toch ook wel een arbeidsmarkt die er relatief sterk bij blijft liggen. Wat dat betreft, ik denk dat het gewoon fundamenteel gezien toch eigenlijk niet zoveel reden is om in ieder geval op korte termijn al over te gaan tot renteverlagingen. Er zijn wellicht wel andere motieven om dat te doen, maar vanuit een gezond economisch beleid is er niet zoveel reden om gegeven toch. Sterke arbeidsmarkt, economische groei is er wel, om die rente flink te gaan verlagen.
Nou, zien wij in ieder geval die lange rente wel die beweging maken. Ook wel interessant voor de luisteraars thuis. Ons defensieve stuk, hoe hebben we dat ingevuld? Voornamelijk met kortlopende obligaties van goede debiteuren. Onder andere staatsleningen, maar ook leningen van bedrijven als Nestlé of een Heineken. Kortlopend levert gewoon puur ook meer op dan langlopend. Dat is één. Zie jij een aanleiding in de komende periode dat je eventueel zou kunnen doorrollen naar een langlopend papier? Of zeg je van, voorlopig voel ik me heel comfortabel bij dit beleid? En is het eigenlijk wachten op hogere rentestanden, maar dan op langlopend papier?
Nou, eigenlijk dat laatste. Kijk, als je naar de Europese Unie kijkt, dan zien we gewoon een rente van 4%. Hè, dat de beleidsrente van de ECB. Ja, je maakt op 10-jarige Nederlandse staatsleningen 2,7%. Dat geeft wel aan hoe inverse die rentecurve is. Hè. Dus oftewel, hoeveel meer vergoedingen je krijgt op kortlopende obligatie dan op langlopende obligaties. Hè. Kijk, als je voor kortlopend papier gaat in de, bijvoorbeeld in Nederland, de kortlopende Nederlandse staatsleningen met een paar maanden looptijd, maak je op jaarbasis daar ongeveer 3,6-3,7% op.
Een vol procent meer dan 10 jaar.
Ja, absoluut. Dus dat is weinig reden om nu voor langlopend papier te gaan. De enige reden waarom je dat zou kunnen doen, is als je verwacht dat in korte tijd de ECB de rente heel sterk gaat verlagen. Nou, daar ziet het niet naar uit. Dus ik denk dat er ook gewoon een goede reden is om kortlopend papier te blijven verkiezen. We zien verder daarnaast ook dat de risicopremies erg laag zijn. Dus oftewel voor het aangaan van of voor het nemen van meer risico, oftewel voor de obligaties kopen van slechte debiteuren, krijg je maar een minimale vergoeding bovenop de vergoeding die je krijgt voor kwalitatief goede debiteuren. Dus dat is eigenlijk gewoon ook de reden waarom wij in kortlopende Europese leningen zitten van goede debiteuren. Ga je dan kijken naar andere valuta, of bijvoorbeeld kortlopende Amerikaanse staatsleningen of bedrijfsleningen kopen. Ja, je hebt natuurlijk wel te maken met een behoorlijk valutarisico.
Dat hebben we de afgelopen weken weer gezien, maar dan in dit geval in het voordeel van de dollar.
Maar het kan ook heel snel de andere kant op gaan.
Jij vindt de coupon die je daarop ontvangt, op een dollar of op een pondrisico, vind jij niet de moeite waard?
Op ponden vind ik wat anders. Ik denk dat in ponden krijg je gewoon extra vergoeding. Ik denk dat dat gewoon qua diversificatie gewoon prima is om wat toe te voegen. En ik zie ook pond sterling niet zo snel verzwakken ten opzichte van de euro. En we hebben ook wel een heel klein beetje dollar leningen, een klein beetje ponden van leningen, Noorse kronen enzovoort. Alleen als je bijvoorbeeld naar de dollar kijkt, dan zie je wel een Amerikaanse overheid die schuld die heel sterk oploopt. En je ziet ook dat dat relatief kort gefinancierd is, waarbij ook nog relatief veel in handen is van die leningen van financiers uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten of het Verre Oosten. Dat zijn altijd meerdere overwegingen waarom ze dan in dollars blijven zitten. En ik denk niet dat dat kleine beetje extra vergoeding wat je op dit moment in Amerikaanse dollars krijgt, althans wat betreft bedrijfs- of staatsleningen, dat een overweging is om daar heel zwaar in te gaan zitten. Want er is best wel een risico dat die lange rente in Amerika wel flink zou kunnen gaan oplopen. Ik zie dat in de Europese Unie iets minder snel gebeuren.
Oké, in ieder geval de boodschap is duidelijk. Wij blijven voorlopig kort zitten in goede kwaliteit papieren.
Absoluut.
Dan terug naar de aandelenmarkt. De beurs begint wat vermoeidheidsverschijnselen te laten zien. Mag ook wel na 5 maanden een mooie rally te hebben gezien. Voornamelijk weer gedreven door een aantal spelers. Dat heb ik al even eerder benoemd. We zien eigenlijk nog steeds sectoren die het afgelopen jaar eigenlijk heel teleurstellend hebben gedaan. Denk even aan de grondstoffensector. Maar het lijkt erop, als ik kijk naar de afgelopen 3-4 weken, dat we een beetje dal hebben gezien. Ja. Waar kijk je naar in de grondstoffensector? En wat zijn in jouw optiek de favoriete spelers?
Nou, er zijn een aantal zaken die hier spelen. Kijk, de beurzen staan, bijvoorbeeld de Amerikaanse beurs, maar ook de AEX staan. En ook sinds kort ook weer Japan weer op all-time high. Maar je moet ook een beetje kijken naar de waardering. En bijvoorbeeld ook naar de AEX, of bijvoorbeeld in Japan. Ja, het heeft wel decennia geduurd eer we weer op dat hoge niveau staan. En voor de rest zie je natuurlijk ook een groot verschil tussen verschillende sectoren. Je ziet
dat is even de vraag. Ik kan me namelijk voorstellen voor de luisteraar, als je wil beginnen met beleggen en je hoort van, hey, stel dat ik 20, 22 jaar geleden de AEX had gekocht en we staan nu eindelijk weer boven Jan. Of een voorbeeld met de Nikkei. Ja, Ja, dat is wel teleurstellend. Maar dat is natuurlijk even heel kort door de bocht. Hè, want er zit namelijk natuurlijk, hè, we hebben ook de AEX herbeleggingsindex.
Absoluut.
En die heeft het helemaal niet zo slecht gedaan.
Nee, en je hoeft natuurlijk ook niet de index in de breedte te kopen. Hè. Er zijn natuurlijk ook heel veel aandelen die nog niet op hun all-time high staan. Of waar andere, zeg maar, ontwikkelingen gaande zijn. Ja, en wat dan toch een heel interessante categorie blijft, is toch wel de brede mix van energie en van grondstoffen. En ik denk nog steeds dat de fundamenten daar relatief goed zijn. En dat heeft ook voor een groot deel te maken met schaarste. In de zin van, zeg maar, de vraag naar die grondstoffen, naar energie, die blijft gewoon groeien. Terwijl het aanbod dat moeite heeft om dat bij te benen. En dat heeft voor een deel ook te maken omdat, ja, investeringen in nieuwe mijnen of in nieuwe oliebronnen, ja, die worden gewoon bijna niet meer gedaan. En dat heeft alles mee te maken met de onzekerheid of je wel, zeg maar, de investeringen kunt terugverdienen. En dat zorgt er dus voor dat aan de ene kant, zeg maar, toch de vraag naar die grondstoffen blijft doorgaan. En dat aanbod, dat niet kan blijven bijbenen. En ik denk met name dat olie- en gasaandelen nog steeds heel aantrekkelijk zijn in dit klimaat. En ook grondstoffen in de breedte. En dat, we zien daar wel grote verschuivingen. We zien op dit moment dat koper het heel erg goed doet. Je ziet bijvoorbeeld dat lithium wat moeite heeft om het, zeg maar, het niveau van wat we de laatste 12 maanden gezien hebben, om dat weer bij te benen. Je ziet daar toch wel grote
verschuivingen. Dus er zitten wel behoorlijke verschillen in.
Ja, maar daar moet je ook gewoon ook een mix van spelers in portefeuille nemen. En ik zeg ook niet dat je daar nou heel die portefeuille mee moet volstoppen. Maar ik denk wel dat je een mooie allocatie naar, met name olie en gas moet hebben. Dat spelen we via de olie- en gasexploratiebedrijven.
Shell in dit geval.
Ja, maar nou ja, dat
is de olie. Maar misschien ook meteen even aardig voor de luisteraar. Want Shell €34, dat hebben we ook bij wijze van spreken 20 jaar niet gezien. Dus als je het even over performance hebt. We hebben wel al die jaren keurig dividend gehad. We hebben natuurlijk in coronatijd een flinke dividendverlaging om de oren gekregen. Anderzijds, volgens mij het aandeleninkoopprogramma is nog nooit zo hoog geweest de afgelopen jaren bij Shell. De nieuwe CEO, ja, wat dat betreft, is heel erg bezig om zijn onderwaarderingen eruit te halen ten opzichte van zijn Amerikaanse concurrenten. Je hebt altijd zoiets van, is dit op een gegeven moment een niveau om te zeggen, zullen we wat van wat Shell in de verkoop doen? Is het mooi geweest? Maar ik hoorde jou afgelopen maandag tijdens beleggersoverleg toch iets heel anders zeggen.
Nou ja, kijk, we zien natuurlijk ook wel. Shell heeft natuurlijk sinds het dieptepunt in 2020 een hele mooie rit achter de rug. Alleen, laat ik het zo zeggen, de fundamenten voor die olie- en gasmarkt, die zijn natuurlijk in de tussentijd wel behoorlijk veranderd. Ik zie de olieprijs niet zo snel weer heel hard afkomen. De perspectieven voor gas zijn gewoon best wel goed. Wordt natuurlijk door Shell gewoon in dit klimaat gewoon behoorlijk, gewoon heel veel geld verdiend.
En wat is dat in percentage, free cash flow? Generatie van?
Nou ja, wat is het? Je verdient meer dan $5 per aandeel. Dus je staat nog op geen 7 keer de winst onder de huidige omstandigheden. Het dividend wordt ieder jaar weer verhoogd. En natuurlijk heel teleurstellend geweest dat in 2020 dat verlaagd hebben. Achteraf gezien denk ik niet dat dat nodig is geweest. Maar goed, er wordt daar bovenop nog een behoorlijke inkoop van programma van eigen aandelen loop. Ja, je verdient gewoon, je maakt gewoon een free cashflow yield van 12, 13, 14%. En dat zal, dat eindigt niet na dit jaar. Ik bedoel, dat blijft gewoon de komende jaren doorgaan. En als Shell gewoon de komende jaren in dit tempo gewoon het dividend kan blijven uitkeren, het dividend zal ook verhoogd worden, inkoop van eigen aandelen loopt. En wat verder ook heel positief is, ze hebben eigenlijk ook een draai gemaakt in het beleid. Want het beleid was om, zeg maar, de olieproductie ieder jaar met, zeg maar, 2% te verminderen. Maar ze hebben eigenlijk toch wel aangegeven dat ze in het huidige klimaat toch ook wel gewoon die olieproductie op peil willen houden. Zonder dat ze nou heel veel extra gaan investeren in nieuwe olie- en gaswinning. Maar ze willen wel gewoon de productie op peil houden. En ze hebben het ook wel, en dat denk ik wat ook heel belangrijk is, nog steeds die onderwaardering ten opzichte van de Amerikaanse concurrenten zoals ExxonMobil en Chevron. Dat is wel iets minder geworden.
Maar welke multiple staat daar? 10.
Nou ja, ik denk dat je daar toch vanaf de huidige koers gerekend toch nog wel 30-35% upside hebt. Dus dat is eigenlijk wel een beetje het verschil waar je dan over praat. En of je dat nou gelijk gaat inlopen, weet ik niet. Maar laat ik het zo zeggen, als je een free cashflow yield hebt van ergens tussen 10-15%.
Precies, dan is het gewoon
kun je lang blijven zitten.
Voorlopig gewoon rustig houden. Ja. Maak even het bruggetje van olie- en grondstoffensector. En de spanningen die we zien in het Midden-Oosten. De geopolitieke spanningen. We hebben natuurlijk al een paar jaar een oorlog in de Oekraïne. Is ook een reden om deze sector aan te houden.
Ja, absoluut. Nu denk ik wel, we hebben ook wel uit eerdere analyses gezien dat geopolitieke ontwikkeling over het algemeen op lange termijn een relatief beperkte impact hebben op de westerse beurzen. Hè, met name als geopolitieke events zich ver van huis bevinden en uiteindelijk in oorlog in Gaza is relatief ver van huis. Maar heeft natuurlijk wel impact op de, op de handelsstromen en op de internationale handel. En als natuurlijk het conflict tussen Israël en Iran echt intensiever zou worden dan wat we het afgelopen weekend hebben gezien. Ja, en Iran besluit om de straat van Hormuz dicht te gooien. Ja, het zou dan natuurlijk een enorme impact kunnen hebben op de olieprijs. Maar ik denk
ook op andere grondstoffen?
Op gas met name, maar niet zozeer op koper of zink en dat soort grondstoffen, dat weer wat minder. Met name zou het zich dat kunnen concentreren op olie en gas. Maar ik denk ook los daarvan dat de fundamentele perspectieven voor grondstoffen, en dat valt ook energie onder, blijven gewoon goed. En dat heeft ermee te maken dat de groei, van de vraag gewoon zal blijven toenemen. De consumptie van die grondstoffen, dat neemt gewoon toe. Ondanks dat er ook sprake is van verduurzamingen, blijft die consumptie toenemen. En ja, producenten zijn gewoon heel terughoudend met nieuwe investeringen. En ook dichter bij huis. Hè. Het is ook heel moeilijk om een nieuwe mijn te, bijvoorbeeld een grote lithiummijn in Servië, dat is niet van de grond gekomen. Je ziet bijvoorbeeld een grote kopermijn in Panama, ja, die is eigenlijk dichtgegooid. Hè. Dat is wel een van de grootste mijnen ter wereld. Ja, dat heeft wel zijn impact. Want de vraag die zal echt niet afnemen. En dat is eigenlijk de reden waarom wij, ondanks de korte termijn volatiliteit die je in die aandelen ziet, om dat toch positief te blijven op de middellange termijn vooruitzichten.
Oké. Nou, we gaan langzaam richting het einde. Ik wil toch nog heel even stilstaan even bij de dividendperiode. Daar zitten we middenin. April, mei zijn voor ons belangrijke maanden.
Ja.
Afgelopen week best wel wat Engelse aandelen die al ex-dividend zijn gegaan. Anglo-American, een Harbor Energy.
Phoenix Group.
Aviva. Dus wat dat betreft, altijd in ieder geval de focus op bij ons, hè, op onderwaardering, de bekende trigger die we willen zien. En drie, ondertussen voor het wachten dat die onderwaardering eruit loopt, een fatsoenlijk dividendrendement. Nou hebben we ook een dividendmandaat, wat eigenlijk de afgelopen 5 jaar gewoon keurig doet wat het moet doen. Een mooie stabiele cashflow genereren van zelfs op dit moment iets boven de 6%. Je ziet daar de hoek van financials is daar dominant. Kijk even naar de verzekeraars. Kijk even naar de olie- en gaswaarde. Kijk naar farmaceuten. Nou valt maar één dingetje op de afgelopen periode, is dat de defensieve sectoren wat magertjes erbij liggen. En dan denk ik even aan de voedingsindustrie en dan denk ik even aan de farmaceutische industrie. Heb je daar een verklaring voor? Is dat omdat de markt risk-on is?
Dat speelt zeker ook een rol. Dus als er risk-on is, dan zijn defensieve waarden wat minder in trek. Je ziet natuurlijk ook dat de waardering van best wel veel van die defensieve namen stevig is. Dat geldt over niet voor allemaal. En dus als de rente oploopt, dan ga je toch een beetje kijken van of je daar dan in wil blijven zitten. Ja, en waar veel van dat soort bedrijven mee worstelen, is om hun omzetgroei op peil te houden. Het is toch voor veel van die bedrijven toch moeilijk om te blijven groeien in een tempo wat veel beleggers graag zien. En dan ook de marges op peil te houden. Desalniettemin zien wij in die defensieve sector toch wel wat kansen.
Ja, maar dat is ook even aardig voor de luisteraar. We hebben zowel voor dividendmandaat, maar ook voor de value-mandaat Carrefour gekocht.
Ja.
De Franse supermarktketen, de concurrent van Ahold Delhaize. Heb jij nog even kort bondig de argumenten waarom wij in Carrefour zijn gestapt?
Nou, met name omdat de waardering gewoon heel aantrekkelijk is. Koers is wat teruggelopen. Was ook
van rond de €20, nu iets onder de 16.
Ja, maar de dividend is heel flink verhoogd. Dat zal ook gewoon komend jaar verder gestaag toenemen.
Hoeveel is dat dividend?
Op de huidige koers rond de 6%. Er zit natuurlijk nog wel Franse dividendbelasting op. Maar goed, desalniettemin. Mooi dividend wat eronder ligt. Lage waardering. Inkoop eigen aandelen. Ja, de markt heeft misschien wat veel oog gehad. Ze hebben een ruzie gehad met PepsiCo over. Nou ja, waarschijnlijk de tarieven waar tegen het in de schappen geplaatst wordt. Sowieso de hele. Ahold Delhaize is ook wat afgekomen. Overigens ook een mooi aandeel. En in die sector, je zult niet hele spectaculaire winstgroei en omzetgroei zien. Maar het gaat wel gestaag door. Die bedrijven kunnen wel de inflatie redelijk goed doorrekenen. Wordt mooi dividend uitgekeerd. De free cashflow generatie is positief. Ja, is prima om dat voor een paar procent in je portefeuille te hebben, denk ik.
Heel goed, heel goed. Nou, we gaan hem afronden. Ik zou zeggen tegen de luisteraars, blijf ons volgen. Er staat een hoop te gebeuren ook de komende periode. Ik denk dat we zullen ook wat dat betreft genoeg blijven publiceren de komende tijd. Er liggen nog in onze optiek ook heel veel kansen in de small- en mid-cap segment. Met een hele dikke onderwaardering eigenlijk ten opzichte van de large caps. Bijna 30-40%. Dus daar zal Ambassador over blijven publiceren. En tot de volgende keer. De derde podcast van het jaar zal in juli plaatsvinden. Maar ondertussen kunnen mensen ons volgen middels de nieuwsbrief en de verschillende uitingen op social media. Dankjewel.
Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies. En is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.